Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Jesse Segers en Marguerite de Man van CEO zijn te gast. Organisatiekunde is een wetenschap. Gebaseerd op onderzoek met modellen, kwadranten en zeker de laatste jaren een flinke dosis psychologie. Maar met de opkomst van purpose en sustainability komen ook ethische, morele en zelfs filosofische vraagstukken naar boven. Wat gebeurt er als je met een filosofische bril naar organisaties gaat kijken? Jesse Segers en Marguerite Man van CEO hebben met ruim 30 co-auteurs een boek geschreven. Dat op zich is al een organisatievraagstuk. En dat boek hebben ze geschreven over het schone in begeleiden en organiseren. Wat is het schone? Is het een deel van een oplossing of een antwoord op de hedendaagse problemen en vraagstukken in organisaties? Wat is het unieke ervan? En is het schone voldoende? Maar is het überhaupt maakbaar? Nou ja, dat gaan we allemaal navragen. En ik moet je zeggen, dit wordt een hele spannende en voor mij ook zeer leerzame aflevering. Omdat alles wat hierin naar voren gaat komen, voor mij in ieder geval redelijk nieuw is. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Jesse Segers en Marguerite Man. Jullie zijn allebei al een keer te gast geweest hier. En nu weer terug in de nieuwe studio. Voor jullie in ieder geval. Wij lopen hier al bijna zo'n jaar rond. Ja. Wat ongelooflijk leuk dat jullie er weer zijn. En dan ook nog eens een keer met een heel mooi boek. Jesse, je hebt hem bij je. Een dik boek. Een mooi boek. Het ziet er mooi uit. Het is een schoon boek. Zou ik bijna zeggen tegen een Vlaming. Het begint ergens zo'n boek altijd. Er is een moment dat iemand met een idee komt. Of die zegt van, goh, ik loop hier al een tijdje mee rond. Of waar is dit boek ontstaan? Ik kijk jullie even allebei aan. Mogen jullie zelf kiezen wie er gaat beginnen? Jesse, ja.
Er is een lange en een korte versie natuurlijk bij zo'n boek.
Ik wil graag de schone versie.
De schone versie die begint met Once Upon a Time. Een groep mensen begeleiden in Noorwegen als coach. En een van die opdrachten die daarbij hoorde was ook om als coach bevraagd te worden. En dan moest ik aan mensen die mij goed kenden, The Good and the Bad and the Ugly, over mezelf lezen in brieven. En onze zakelijk directeur Peter Paul die zei dat is allemaal goed en wel die missie van CEO over het ware, het schone en het goede. Wij maken daar met precisie ruimte voor. En dat ware is eigenlijk wel helder, want dat is de wetenschap.
Ja.
En het goede is ook helder. Dat is de ethische vragen die we hebben. Maar hoe zit dat nu met het schone? En die vraag liet me niet los. Ik vond dat een terechte vraag. We voelden dat eigenlijk onderling allemaal wel. En er was zelfs geen enkele discussie. Binnen de CEO community ook niet van het schone. Dat is iets dat we delen. Maar geef daar nu maar eens taal aan. Wat is dat dan het schone in organisaties, in leiderschap, in begeleiderschap, in adviesvak?
Oké, dus het begint eigenlijk bij de missie van CEO, hè, met die drie mooie woorden. Ik heb even gegoogeld, want ik dacht, die komt me ergens bekend voor. Nou, het is oud, hè? Plato, die heeft het ooit bedacht.
Ja.
Heb ik ook maar gewoon gegoogeld, hoor. Nu, het lijkt net alsof ik enorme intelligente dingen nu ga zeggen. Maar het is al heel oud.
Ja.
En jullie hebben dat eigenlijk toegepast op jezelf.
Misschien interessant om mee te geven, is in de tijd van de oude Grieken hoorden die samen het ware, het goede en het schone. Maar een jaar of 200 geleden zijn die elk op zich verzelfstandigd. Dan krijg je, zoals ik net zei, de wetenschap en dan heb je de ethiek. En dan had je meer de esthetiek en de kunsten. En het ware en het goede, dat is wel iets dat overbleef in organisaties. Maar ja, wij waren aan het puzzelen dan, wat is dan het schone? Geef daar maar eens taal aan. En zo is eigenlijk die bal aan het rollen gegaan. We hebben dan met verschillende mensen in het netwerk gesproken van... Kan je dat eens expliciteren? We zijn ook trouwens naar de wetenschap gaan kijken eerst. er waren eigenlijk maar enkele journals, enkele tijdschriften, Journal of Organizational Aesthetics bijvoorbeeld. Jonge journals waren dat, dus het was een opkomend vakgebied. Ik kende ook een prof in INSEAD die over leiderschap en kunst aan het schrijven was. Zo van, if leadership is an art, why don't we learn from the artist? Er is de International Leadership Association, dat is de grootste in de wereld daar rond, die hun nieuwste special interest group ging ook over kunst. Dus het was iets dat emergent wel was in de omgeving. En ik dacht, ja, misschien is de tijd rijp. We vroegen dan aan ons netwerk. De meesten waren direct geïnteresseerd. En dan hebben wij een uitnodiging gestuurd, wetende dat dit echt onontgonnen terrein was. En dat merken we nu ook als we het moeten uitleggen. Van, wil je iets schrijven over het schone? Wat is dat dan?
En we hebben eigenlijk... Ja, want jullie hebben het, we vertelden het even, het boek samengeschreven met 35, geloof ik, ja. Co-auteurs, die allemaal hun eigen beeld eigenlijk van het schone, als het gaat over organiseren, op papier hebben gezet. Ja. Voordat we daarheen gaan, die drie eenheid eigenlijk, hè? Want zoals jij het zegt ook, Jesse, ik ben benieuwd, Margriet, hoe jij daarnaar kijkt. Zo zijn ze ook een beetje opeenvolgend zijn ze gekomen, hè? Want het ware, de wetenschap, die is naar mijn idee... deden we heel lang maar wat. En toen gingen we daar ook onderzoek naar doen, wat dan eigenlijk werkte. En toen kwam, ondertussen is dat natuurlijk een hele wetenschap, maar ook een hele business geworden om te kijken van, ja, wat werkt er nou eigenlijk in organisaties? Dat goede, dat is nog best wel jong, in ieder geval dat het weer terug is gekeerd.
Ja, het goede heeft twee dimensies eigenlijk op dit moment, hè? Dus het goede heeft zeg maar de ethische en de morele dimensie. En het goede heeft zeg maar heel erg de dimensie van het goede doen in de samenleving.
Ja.
Dus meervoudige waardecreatie. Daarmee, en dat is eigenlijk natuurlijk ook ethisch en moreel. Maar zeg maar, je kunt ook zeggen van, dat is eigenlijk een ander aspect van het goede, wat er de laatste jaren weer heel erg bij is gekomen.
Ja, ja. Met de why en de purpose.
Precies,
maar
ook zeg maar, hè, zorgen dat je minder vervuilt en meehelpt als bedrijf om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, et cetera. En het, je hebt gelijk, hè, in organisatie. De organisatiekunde is eigenlijk de oudste wetenschap. En daar ging het natuurlijk over organisatieonderzoek doen. Hè. Ik bedoel, dat begon bij Taylor, die dat gewoon ging onderzoeken, hoe dat dan het ware in die tijd in elkaar zat.
Ja.
En in organisaties en in ons vak bevragen wij elkaar ook nog steeds eigenlijk vooral op het ware. We zeggen soms wel, oh, dat is een mooi plan. Maar dan bedoelen we eigenlijk niet een mooi plan.
Nee.
Dan bedoelen we eigenlijk een goed plan.
Ja.
Dus het is waar.
Het zit goed in elkaar.
Het zit goed in elkaar. Dus het is gebaseerd op goede theorieën, goede aannames, et cetera. Goed uitgewerkt. Je kan het verantwoorden. En dat doen we als vakgenoten onder elkaar ook vooral. Daar bevragen we elkaar vooral op.
Ja. Jesse had het net over het schone. En toen ging het gelijk al over kunst. Over esthetiek eigenlijk. Hè? Hoe dingen eruit zien. Is dat dan het schone, Margriet?
Ja, maar niet volledig. Het schone, zeg maar, dat is de eerste associatie waar mensen aan denken. Dus dat is ook de eerste associatie waar mensen bij ons in het netwerk aan dachten. Toen we ze uitnodigden om mee te gaan schrijven. Dan zeiden ze, ja, nee, maar je moet bij die zijn, want die werkt veel met kunstenaars.
Ja.
Of ja, maar die gebruikt veel de natuur, waar je net zelf ook even naar verwezen. Maar dat is een aspect ervan. Dus we hebben het dan eigenlijk vaak veel meer over de esthetiek dan over het schone. Want het schone, dat is nog weer wat anders inderdaad dan mooi of schoonheid. Hè? Dus esthetiek kan je nog met elkaar over. Er zijn regels voor, bij wijze van spreken.
Ja.
En voor het schone zijn eigenlijk niet zoveel regels. Het schone, dat zit eigenlijk tussen inderdaad, hè, als je teruggaat naar die oude Grieken. Pendelt heen en weer tussen Plato en Aristoteles en hun manier van denken over de wereld en idealen.
Ja, maar nu moet je ons helpen, want die hebben we niet allemaal bestudeerd. Helaas niet, wil ik bijna zeggen. Ik wou dat ik het gehad had op de middelbare school als vak. Maar help ons daar eens even. Het schone is dus niet iets van, het is wel of niet mooi. Hè?
Nee.
Gulden sneden. Iedereen heeft er wel ideeën bij. Welke kleuren passen er wel niet bij elkaar?
Ja, gulden sneden en zo. Allemaal, dat is meer esthetiek dan mooi. Mooi is dit uitzicht mooi? Jij zegt ja en ik zeg nee.
Ja.
En dan kunnen we nog aan elkaar vragen waarom dan. Maar esthetiek is echt zeg maar een vakgebied.
Ja.
Dus daar zijn inderdaad, zeg maar... Hè,
en daarbinnen heb je verschillende stromingen. Misschien om een idee direct te geven waarom dat het schone niet hetzelfde als mooi is. Je hebt ook zoiets als atonale muziek.
Ja.
De meeste mensen gaan dat niet mooi vinden, maar hoort wel bij de schone kunsten. En om terug te gaan naar die Grieken, eigenlijk heb je de ideeënwereld van Plato. En dat is de eerste associatie die we hebben, dat een soort absolute schone. Zo droombeelden, ideaalbeelden, de perfectie, het is af. En dat is belangrijk, dat is wat veel managementauteurs, academici, consultants, ook leiders schetsen van hier moeten we naartoe.
Ja, de visie, de missie.
Voilà. Ja. Het absolute, niks op aan te merken. En dan heb je natuurlijk, dat is de ideeënwereld van Plato. Hè. En dan heb je natuurlijk de taaie werkelijkheid. En dat was een beetje wat Aristoteles van zei, jongens, met praktijkervaring lijkt er mij ook veel schoonheid te zitten in een soort alledaagse schoonheid. In net het onaffen. In de worsteling, in de rafelranden, in het morsige. En die is veel moeilijker te observeren. Daar kunnen we ook op ingaan van hoe dat dan gebeurt. Maar eenmaal als we die dan zien, dat is dan weer typisch de mens. In de alledaagse schoonheid verlangen we op een zeker moment toch terug naar die mooie verhalen die in de keynotes verteld worden. En, en eigenlijk die pendelbeweging die tragisch is. Want ja, we gaan nooit die droombeelden halen. Maar in die tragiek zit ook weer schoonheid.
Ja.
En de Grieken zeggen dat is eigenlijk gedreven door eros. Dus door, dat is het verlangen naar wijsheid en schoonheid. Die maakt dat we steeds opnieuw die pendelbeweging maken. Tussen de absolute en de alledaagse schone. En beide zijn dus aanwezig in organisaties.
Ja, en het grappige is dat jij zegt dus ook. Er zit natuurlijk een soort tegenstelling in. En volgens mij herkennen we dat allemaal wel. Dat ook in iets wat helemaal imperfect is, kan heel veel schoonheid. Nou ja, we zijn een radiostation, we zijn een podcast. We draaien in het live programma ook muziek. En iedereen herkent dat volgens mij wel. Dat als je bij een live concert bent, dan is dat niet ideaal. Is het niet perfect. Want achteraf kun je er nog van alles nog wat productioneel aan doen. Hè? Een filtertje hier en een dingetje daar. En toch is live vaak, klinkt het schoner of mooier. Of vind je dat, zit er meer beleving in?
Ja. Ja, dat is wel een hele mooie, want dan kom je eigenlijk gelijk bij zeg maar iets waarvan we zeggen van dat is wat schoner toevoegt. Als jij dat concert uitloopt, hè, dan ben je, hè, dus je, dan gaan de deuren van Ahoy weer open of van Paradiso, ja. Gaat het nog even duren, maar dan loop je met elkaar weg, hè, en dan weet je dat je onderdeel geweest bent van iets wat groter is dan jijzelf. En dat is zo'n moment van schoonheid. En dat zit inderdaad, kan in muziek zitten of dat kan in iets anders zitten.
Ja.
En dat verbindt ook heel erg. Hè? Want je bent daar en je bent niet alleen. Je loopt misschien wel in je dode pieren eentje tussen al die anderen. En toch voel je dat. En voel je onderdeel van het geheel.
Ja. Heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt, hè, dan pakken we even die alledaagse en dat perfecte. Van dat, dan vraag ik jou, Jesse, om eerst het alledaagse te doen. En Marguerite voor het van het perfecte. Wat is, Marguerite, het perfecte, maar dan even als we dat toepassen op organisaties. Waarvan zeg jij nou van, nou dat is iets, dat vind ik het schone. Want het gaat ook over hoe je dat zelf ziet. Vind ik het schone. Maar dat is iets wat we nooit gaan bereiken. Dat zit in die ideeënwereld. Dat is iets wat we kunnen bedenken. Maar dat eigenlijk weten we wel dat het een soort luchtkasteel is waar we naartoe gaan.
Ja, ik denk dat er zo ontzettend veel ideeën over organisaties in die ideeënwereld zitten.
Maar eentje waar jij verliefd op bent. Waarvan je denkt, oh wat prachtig zeg. Wat hebben ze dat prachtig bedacht, opgeschreven, ontwikkeld. Mooi model.
Goeie vraag. Ik geloof niet dat ik op één ding verliefd ben.
Nee, maar je moet kiezen. Net ja. Alsof je moet zeggen wie je liefste kind is. Dat doe je ook nooit. Maar.
Zeg maar wat ik heel belangrijk vind in organisaties. Hè, is dat er samengewerkt wordt tussen organisaties en de wereld daaromheen. Hè. Dus ik vind zeg maar dat organisaties het niet in hun eentje doen. Maar met andere partijen. Of dat nou heel erg verbonden is of losser verbonden. Dat vind ik wel een heel belangrijk ideaal. En dat lukt nog heel,
ja.
En wie, heel erg slecht.
En wat vind je, welk boek of welke denker komt er dan in je hoofd naar boven? Waarvan je denkt, ja, die heeft dat gewoon heel, die heeft het op een hele mooie manier utopisch neergezet. Hoe dat zou moeten werken. Oeh. Ik denk bijvoorbeeld zelf, het eerste waar ik aan moest denken toen jij begon te praten, wat dacht ik? Donut economy. Prachtig, mooi model. Ja. Goed over nagedacht, goed visualiseerd. Ja. Gaan er nooit komen. Mm-hmm. Het gaat nooit, helaas gaat het nooit gebeuren. Maar het is wel fantastisch. Ja. En het inspireert mensen.
Ja, klopt.
Ja, als iedereen nou denkt van wat is dat dan, donut economy, moet je even googlen. Dan kom je er zelf van. Of een boek kopen, is hartstikke mooi.
Ja.
Alright. En nu iets onafs, iets rafeligs, Jesse.
Dat is cruciaal als leider trouwens, dat je in dat onaffe schoonheid of het schone kan zien. Dat is permanent, denk ik, Glenn.
Ja,
dat is gewoon werken met elkaar. Ja. Dus ook die donut-economie, als je daar eenmaal aan begint, dan ontdek je natuurlijk dat dat veel taaier is en dat dat in dat boek beschreven staat. Maar het is net dat puzzel. Gisteravond hebben we nog zo, denk ik, een relatief mooi moment meegemaakt. We waren bezig met een stuk rond het boek. Van hoe schrijven we dat nu op, zodanig dat mensen goesting krijgen, zou ik zeggen, als Vlaming, om dat te lezen. Maar dat je toch nog niet alles weggeeft. En we hadden daar een bepaalde kijk op. Maar de persoon die het magazine uitgeeft, had daar natuurlijk een andere kijk op. En zo ging dat een paar keer heen en weer. Op een zondagavond spenderen we daar onze vrije tijd aan. En uiteindelijk zijn we geland op een stuk. En dat is ook belangrijk. Daar kunnen we het allemaal nog uitleggen. Waar dat we alle twee gelukkig mee zijn. En dan heb je een schoon stuk. Maar eigenlijk was het ook een schoon proces. Omdat je een uitwisseling doet van verschillende perspectieven. Je ontmoet de vreemde, het vreemde in jezelf soms, maar ook vooral in dit geval bij de andere kijk op wat zo'n stuk dan moet zijn. En daar zit schoonheid in. Dat is alledaagse schoonheid. En als je daar niet van kan genieten als leider, want in een organisatie schets je dan dat vergezicht van waar dat je mogelijk naartoe zou kunnen gaan, dan wordt leiderschap met korte ei, leiderschap met lange ei natuurlijk. Want dan is het een lang frustrerend proces.
Ja.
Het is zelfs het omarmen van dat onaffen. Van iets bedenken en weten dat het toch anders gaat lopen. En daar ook plezier en genot van hebben.
Het klinkt ook een beetje als twee dingen verenigen die eigenlijk niet verenigbaar zijn. Want je moet, als je geen ideaal hebt, als je niet ergens met elkaar naartoe werkt of niet ergens in gelooft. Iets wat je schoon vindt. Dan ben je niet op weg. Dan ben je maar een beetje aan het aanmodderen. Terwijl als je alleen maar dat aan het doen bent en je kunt niet genieten van het proces of van de stapjes of van het feit dat het toch anders gaat, ja, dan ben je je eigen frustratie aan het organiseren.
Ja.
Dus het voelt alsof je allebei moet hebben.
Ja, want die idealen en die hopen, die geven richting en die zorgen dat je bezig blijft. Hè? Dus dat is heel belangrijk om actie te kunnen blijven ondernemen en voortgang te kunnen blijven maken.
Iemand in het boek schrijft zo mooi dat voor de Grieken gaat het in essentie ook altijd om die dualiteit. Want eenheid, dat is zoals stilstaand water. Dat is schoon, maar is aan het sterven natuurlijk, is aan het rotten. En leiderschap vanuit de Griekse terminologie is archontes, als ik dat juist uitspreek. Ik heb ook geen Grieks gedaan.
Ik ook niet. Dus
maar het betekent het alleszins de eenheid die een dualiteit creëert. En dat is eigenlijk wat die leiderschap dan ook inhoudt. Hè? De absolute schoonheid met de alledaagse schoonheid. En die heen en weer beweging, die tragische heen en weer beweging, die zelf troost ook kan bieden. Hè?
Ja.
Enzovoort.
Nou, 35 co-auteurs, die hebben natuurlijk veel te veel geschreven om even in een uurtje op de radio allemaal te bespreken. Maar ik ben wel benieuwd welke jullie daaruit gaan pikken als een mooi voorbeeld om een klein inkijkje te geven in het boek. En dat hoor je zo.
People Power met Glenn van der Burg.
In de studio Jesse Segers en Marguerite Mann van CEO over het schone boek. Het schone. Over het schone, want zo heet het boek. Kijk, bij een boek geschreven door 35 auteurs. Met dus ook daarin 35 verschillende visies, beelden, voorbeelden van wat dan het schone is in organisaties, in begeleiden en organiseren. Ja, dan daar kun je gewoon in zo'n uitzending eigenlijk geen eer aan doen. Behalve als wij het ons zelf zien als een soort amuse voor het hoofdgerecht. En dat is het boek. Dat moet je natuurlijk vooral kopen. Dus ik ben wel benieuwd. Jullie krijgen die 35 verhalen binnen, die 35 visies. Ja, dan gebeurt er natuurlijk wat als je dat leest. Dus Marguerite, welke is het eerste die bij jou in je hoofd sprong? Dat je dacht, oh ja, daar wil ik wel wat over vertellen.
Oké. Okay. Ik wil wel iets vertellen over het stuk van Rozemarijn Koenen.
Ja.
Dat is een van de docenten ook uit ons netwerk. Zij werkt heel veel met deelnemers individueel. Dus veel coachingsachtige sessies. Of in kleine groepjes, intervisieachtige sessies. En vaak met ingewikkelde vraagstukken. Dus niet zomaar een beetje van, goh, hoe kan ik deze klus nou slimmer doen? Maar heel vaak vraagstukken die er voor die mensen heel erg toe doen. Hm. Die existentieel zijn. Van hoe overleef ik als vrouw in deze wetenschappelijke mannenwereld? Of situaties met mensen die eigenlijk in hun jeugd of later zwaar beschadigd zijn. En die toch iets ervan moeten maken. En zij werkt zeg maar heel erg in lijn met onze visie ook, hè, met precisie samen. En wat zij beschrijft is heel erg mooi, zeg maar eigenlijk een vijftal korte cases van situaties waar zij in werkte, van situaties die zwaar waren en waarvan ze zegt, en toch bereikten we daar iets. Niet dat die situatie, dat het verleden overgaat, hè, want een getraumatiseerde jeugd verdampt niet, hè?
Nee.
Maar dat mensen er net iets beter mee kunnen hanteren en dat het een plek krijgt. Of dat mensen hun vraag, zeg maar, over van hoe doe ik dat nou als vrouw in deze academische wereld, dat ze daar meer gerustgesteld op zijn en hun eigen weg in kunnen vinden.
En is de les dan, kijk naar, zorg dat je daar oog voor hebt, dat je dat registreert, dat je zoiets kleins.
Ja.
Ja, waar ik zelf aan moet denken is, dat, want ik, ik heb ook flink wat bijeenkomsten, maar ook heel veel radioprogramma's. Zeggen mensen, nou, vind je het dan niet jammer dat er niet veel meer mensen luisteren? Of dat niet iedereen gaat doen wat je zegt? Dan zeg ik, nou, nee, want ik weet dat dat toch niet gaat gebeuren. Het is mooi als het wel gebeurt, maar ik weet dat dat een utopie is. Dus als er één iemand luistert, hè, dat geldt ook voor dit programma, als er één iemand luistert en die gaat vanaf morgen, ziet hij meer het schone van zijn werk en die is daardoor aangeraakt, dan hebben we het toch fantastisch gedaan. Dus ik dat zou ik iedereen gunnen, dat dat lukt.
Ja, ja, en zeg maar in die sessies, hè, zo, die Rozemarijn doet, maar sowieso als het gaat over het schone. Hè, het schone is heel fragiel en heel vluchtig. En je ziet het niet makkelijk en je kunt het ook niet zo goed benoemen. Maar je voelt het als het ware dat het er is. En als begeleider is het dus van belang dat je het niet te duidelijk gaat zeggen van, nou mensen, nou hebben we hier een heel mooi moment. Dit is het schone.
Want dan is het weg.
Ja, dan is het weg. Dan maak je het kapot. Maar je moet wel zorgen dat het kan landen en dat mensen het als het ware kunnen absorberen en dus zelf inzien. Dus die tijd ervoor houden. Ja, dus vooral niet te snel zijn. En snelheid is iets wat in veel organisaties parten speelt. Hè. Het moet altijd vandaag, het moet gisteren, het moet eerder nog gisteren dan vandaag. En kunnen we niet even snel een oplossing vinden? Daar zit het hem niet in. En dan ontstaat het ook niet.
En wat heb je dan nodig om het te kunnen ervaren?
Ja, een bepaalde mate van vertraging en rust. Zodat je steeds aandacht blijft kunnen schenken aan wat er daadwerkelijk op dat moment gebeurt. Met mensen, tussen mensen.
Oké. Okay.
Dus en vooral helderheid, het is de twee. Hè? Dus voor de alledaagse schoonheid te zien, de vertraging. Maar er is ook een fantastische schoonheid. En of het schone in snelheid, in zuiverheid, in flow. Daar zit ook iets, maar dat zit meer in de Plato-kant, in die ideale schoonheid. Zo, hè? Maar als je die alledaagse wilt zien, dan krijg je wat Margriet vertelt.
Ik heb een hele rare, je probeert het toch ook op een of andere manier te snappen en vast te pakken, ik in ieder geval wel. Ik moet gelijk aan voetbal denken. Bij voetbal gaat het natuurlijk om het doelpunt. En er zijn soms hele mooie doelpunten. Maar eigenlijk gebeurt er, hè, dus als je gaat verdiepen, mm-hmm, en je gaat het spelletje proberen te snappen, dan zie je dat de schoonheid eigenlijk op momenten zit die helemaal niet tot een doelpunt leiden, maar die wel fantastisch zijn. Hè. Zo zijn er filmpjes van, ja, misschien helemaal niet jullie wereld, maar van Frenkie de Jong. Mm-hmm. En dan kijken ze alleen maar hoe hij de bal aanneemt en paasjes geeft. En dat doet hij de hele tijd door. En dat is prachtig om te zien. Daar moet ik gelijk aan denken. In organisaties dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Maar dat leidt niet tot een order. Of dat leidt niet tot een enorme effectiviteitsverbetering. We proberen het te grijpen. Jesse. Welke stuk van de 35 denk je aan?
Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Hè. Omdat er heel veel. Voor mij zat er schoonheid op verschillende niveaus. Er zijn bijvoorbeeld een stuk van professor Andries Baart heeft me aan het denken gezet. Maar ook van dokter Moira Muller is me aan het denken gezet. Maar dat zijn meer de intellectuele, dit wist ik nog niet en verrassende dingen. Er zijn andere stukken en er is een veelvoud. Ik ga mijn goede vriend Koen Marichal maar naar voren schuiven, die een hele mooie beschrijving geeft over hoe dat eigenlijk, mijn woorden, gestart is als een platonist, zal ik zeggen. Het streven naar het ideale en gaandeweg door de ingewikkeldheid van het leven steeds meer kan genieten van de alledaagse schoonheid. Maar hij beschrijft dat op een manier dat iedereen kan volgen. Van het ideale plaatje met het huis en de getrouwd en de kinderen tot ja, een heel ander leven dat je uiteindelijk loopt. Maar daar ook schoonheid in zien. Ik heb in het stuk van Tim Stevens ontdekt, collega dan van ons, dat schoonheid eigenlijk, of het schone zijn drijver is, dat daar ook, dat vond ik zo'n mooie uitdrukking, het risico van de vakmens die ook streeft naar het schone is ook dat je gekwetst wordt. Want dat vraagt een soort kwetsbaarheid en moed om je te verbinden met dingen die je nog niet kent, met het vreemde. Maar dat kan dus ook fout gaan. En dan heb je ja, datgene wat voor jou waardevol is, heb je in ontmoeting, dus in het niet meer moeten van wat voor jou waardevol is gebracht. Ja, en als die verbinding dan uiteindelijk niet lukt, ja, dan doet het natuurlijk pijn. Dat beschrijft hij ook fantastisch. Weer op een heel andere manier, legt bijvoorbeeld een Bretje Kessner heel mooi uit waarom het misschien een utopie is om schone organisaties, en dat we het over organisatie kunnen te hebben, omdat als je probeert harmonie en afstemming te creëren tussen al die verschillende waardekaders, de wederzijdse erkenning en respect daarvoor, van die vreemde waardes voor elkaar dan, dat dat bijna niet meer mogelijk is, omdat er steeds meer stakeholders op steeds meer medezeggenschap is. Dus misschien zijn organisaties per definitie lelijk. Dus een heel mooie weg hoe dat ze daar naartoe komt. Terwijl een Hans Strikwe daar dan tegenover staat en veel meer vanuit Plato redeneert en zegt, nee, organisaties zijn gewoon lelijk omdat wij die concepten niet goed kennen. Er zijn veel te veel copycat consultants. Je moet eigenlijk je verdiepen, je moet je denken op schone, wil je schone organisaties hebben. Nog andere, een Thabo, die is opgeleid als kunstenaar. En die beschrijft hoe dat er eigenlijk opgeleid is om onschadelijk te zijn. Dat is een white cube strategy. Je maakt iets, dat wordt dan ergens in een museum opgehangen, we kijken daarnaar, het beweegt ons even, en dan gaan we naar buiten en zeggen we, en nu terug de echte wereld. Maar hij zegt, ja, als we die talenten van anders kijken, andere taal, van het vreemde, van de onmaat inbrengen, der dingen, nu eens gaan gebruiken, waar het echt spannend wordt, in de moeilijke vraagstukken, dan kunnen we als kunstenaars, en dan beweegt hij dus naar social design, wel iets toevoegen dat anderen niet kunnen toevoegen. En hij beschrijft dat fantastisch. En dan nog weer anderen hebben het dan over de kunst van al die regelgeving in de zorg. Dus al die, en dan zeggen, ja, maar misschien moet je dat niet bekijken als regels, maar gewoon als noten van partituur. En dan wordt dat niet zorgethiek, maar zorgesthetiek. Het geeft kaders, maar je moet het nog gaan interpreteren. En zo zit voor mij dat boek vol mij. Pareltjes van waar allemaal schoonheid in zit, van persoonlijke dingen, als nieuwe ideeën, als nieuwe taal gewoon die mensen aanreiken. Dus ik kan er jammer genoeg niet eentje aanreiken, maar...
Maar dit is ook schoon, dus dat is prima. Waar ik heel benieuwd naar ben, want als er dan iemand is onder onze columnisten die een taalvirtuoos is en die de ene schone column naar de andere aan elkaar krijgt, dan is het wel Harry Starre. En die hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, onze columnisten die worden altijd gewoon ingepland. Beetje random-achtig. En dan zal je altijd zien dat soms dingen gewoon vanzelf fantastisch gaan. Want hij past zo goed bij deze aflevering over het schone. Toch een licht filosofische bespiegeling van organisaties. En hij is hier voor zijn column. Harry Starre. Harry, het past fantastisch bij je, toch?
Ja, ik had hem toevallig liggen. Dus het kwam er heel goed uit.
Je had hem al liggen ook.
Het schone fascineert natuurlijk enorm. Schoonheid. En het wordt niet altijd geassocieerd met organisaties. Dus het boek dat is uitgekomen komt eigenlijk te laat, maar ook wel weer precies op tijd.
Ja, nou, ik zou zeggen, verrijk ons met je column.
Ja, de titel van mijn column is Spiegel aan de wand. En ik heb er ook nog een motto bij. Dat is, zelden zag ik later zoveel schoonheid in het water als op zo'n avond aan zee met z'n twee. En iedereen die wel eens in Carré komt, die herkent Herman van Veen. Beauty is in the eye of the beholder. Je moet oog hebben, je moet er oog voor hebben en dan is het plotseling overal. In de berm, in de daklijst van hooghartige kantoorgebouwen, in het spelende kind en in de kust van twee verliefde mensen midden op straat. Is er schoonheid in organisaties? De vraag stellen is haar beantwoorden. Maar of we er oog voor hebben, dat is waar het hier om gaat. Schoonheid, duur gezegd, de esthetische gewaarwording, is in het organiseren geen gebruikelijke categorie. Ze lijkt ver af te staan van de functionele oriëntatie waar het bij organiseren vaak om gaat. Schoonheid is bijvangst. Zo fietste ik enige tijd geleden langs de majestueuze installaties van wat we vroeger de Hoogovens noemden. Het was een zwoele zomeravond. Daar werd ik de lichte gewaar van de staalfabriek die mij als Centre Pompidou deden denken. De giftige rookpluimen maakten het gevaar tot een schip uit verre tijden. En muiden. Zoveel schoonheid aan het water. Ja, Peters deelde enige tijd geleden lyrisch een videoclip van een pitstop van Verstappen. De snelheid en de vakbekwaamheid van de technische assistenten. Een theatrale belevenis die in de ogen van Jaap een toonbeeld van stafondersteuning was. Ik kon de schoonheid er amper van verwerken, geïrriteerd als ik was, over deze eredienst opgedragen aan de verbrandingsmotor. Het is dus maar hoe je het beziet. Schoonheid is een aanname, het is ook een conventie. Enig wantrouwen is op zijn plaats als het om schoonheid gaat. Zo gaf ik meermalen, als het ging om leiderschap, de helft van de zaal aan de ene zijde van het middenpad een gedicht van Fernando Pessoa, de grote Portugese dichter. De andere helft kreeg een gedicht van mijn hand, een hobby. Ik vroeg de deelnemers het gedicht te waarderen met een cijfer en een enkel woord. Het gedicht van Pessoa kreeg een hoge waardering, een 8 of hoger, en het woord dat het meest werd toegevoegd was inspirerend. Mijn gedicht werd aanmerkelijk lager gewaardeerd. Tussen de 4 en de 6, dat was het hoogste cijfer. Het commentaar was niet mals. Het mooiste vond ik, Harry, blijf doen wat je nu doet. Mijn gedicht was hetzelfde gedicht dat ik aan de anderen had gegeven, maar het gedicht van de grote Pessoa werd onder mijn naam veel lager gewaardeerd. Schoonheid is amoreel. Misschien kun je zeggen dat het ware en het goede altijd schoon is, maar het schone niet altijd waar en goed. Toen de hoogspringer Fosbury voor het eerst zijn ruggelingse sprong maakte, de Fosbury Flop, een enorm succes, was het eerste commentaar van de verslaggever niet wat mooi, maar is this allowed? Mag dit wel? Als die vraag kan dit wel, mag dit wel als eerste gesteld wordt, dan ben je in de nabijheid van innovatie. Toen de Twin Towers werden binnengevlogen in een terroristische aanslag, was het eerste en ongeremde commentaar van de verslaggever veelzeggend en een tikje onbehoorlijk. Hij zei, wauw! Om er daarna geschrokken van zijn eigen reactie aan toe te voegen hoe vreselijk het was. De esthetiek van het kwaad blijft doorgaans onbesproken. Maar wie de films van Bond tot Cruise beschouwt, kan niet aan de esthetiek van geweld en vernietiging ontkomen. Wat is er mooier dan een toren die instort, een gebouw dat wordt weggeblazen, een brug die te water gaat. Schoonheid is amoreel. Schoonheid is niet alleen een lust voor het oog, als in onze cultuur dominant is, het oog. Maar schoonheid raakt alle zintuigen. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Velen van ons raken door een beeld geroerd. Anderen komen tot hun diepste ontroering als zij de opening van een Mahler-symfonie horen. Schoonheid is niet vanzelfsprekend, want diezelfde Mahler-symfonie werd door recensenten bij het uitkomen geen muziek genoemd. Ik kom nog uit de tijd dat mensen muziek van de Beatles lawaai noemden. En Cobra geen kunst, want dat kan mijn kleine nichtje ook. Alle kans dat bij hen nu een kortijn aan de wand hangt. Kunst is een kwestie van klasse, heeft de socioloog Bram de Zwaan in een in mijn ogen overtuigend betoog aangetoond. Elites definiëren kunst. Schoonheid is klasseloos. Het voetbal van Cruyff en Messi is bij vlagen oogverblindend mooi. Dat zie ik ook. En iets dergelijks schijnt bij cricket ook te gebeuren, maar dat ontgaat me. Schoonheid is bijvangst in organisaties? Dat was de vraag, toch? We kopen auto's niet om een motorvermogen en een bank in de kamer moet voor veel mensen meer doen dan alleen lekker zitten. Apple is misschien het sterkste voorbeeld dat schoonheid ertoe doet. Steve Jobs was daar ongebruikelijk fanatiek in. Zelfs het binnenwerk moest mooi zijn. En eerlijk is eerlijk, ik kan de verpakking van een Apple-product lastig weggooien, omdat het onwaarschijnlijk mooi is. Mooi is duurzaam. De grachtenpanden in Amsterdam zijn functioneel niet de beste huizen ooit gebouwd, maar je moet blind zijn als je ze zou willen slopen. Schoonheid maakt duurzaam. Maar niet alles wat duurzaam is, behoudt de functie die het ooit had. De fabrieken worden creatieve werkplaatsen, de watertorens kantoren en de kastelen zijn nu conferentieoorden. Daarom voorspel ik een beweging die gaat strijden voor het behoud van kolencentrales. Versta me goed, niet om wat ze doen, maar om wat ze zijn. Want ze zijn oogverblindend mooi. Als je er oog voor hebt, Thales van Mileten, de oude wijsgeer uit Griekenland, Klein-Azië, is voor mij een prachtig voorbeeld van de potentiële schoonheid van ons denken. En daarmee inspirerend voor types als wij die hun brood verdienen in de kenniseconomie. Thales stond voor de vraag hoe je de hoogte van piramides moest meten. Op het oog een onmogelijke klus, tot hij bedacht dat de zon schaduw produceert. Staande naast de piramide nam hij een stok en wachtte hij tot de zon een schaduw maakte die even lang was als de stok. Op dat moment wist hij dat de schaduw van de piramide even lang was als haar hoogte. Mooi, hè?
Net als je column, Harry. Dankjewel.
Dankjewel.
We zijn er een beetje stil van. We hebben ook geleerd hè, dat we het moeten absorberen. In het moment moeten zijn.
Je kunt nu sterven.
Ja. Tot snel, Harry.
Oké, graag.
Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio.
Jesse Segers en Margriet Man van CEO in de studio. We hebben het over het nieuwe boek, over het schone. Wat een prachtige filosofische blik is op organiseren, organisaties enzovoorts. En terwijl ik hier met jullie doorheen ga en er al wat een en ander over leer, denk ik ook, Margriet, ja, valt dit te leren? Kun je jezelf aanleren om het meer te zien, te voelen, eraan te werken? Ja, is dat mogelijk?
Ja, wat het boek niet biedt, is zeg maar een how-to-gids met modelletjes en werkvormen of weet ik veel wat. Hè. We hebben wel steeds ook reflectievragen opgenomen, omdat we denken dat zeg maar bezinning op dit thema helpt hè, om het te gaan zien. En dat zeggen de schrijvers zelf ook. Hè? De uitnodiging om te gaan schrijven hielp hen al om zeg maar, in hun eigen praktijk de schoonheid te leren expliciteren. Want daar nodigen we elkaar eigenlijk niet zo vaak op uit. Dus je kunt het leren. Je kunt het om te beginnen leren door eens even over de schouders van de verschillende schrijvers heen te kijken. En te denken, oh ja, ja, ja. Oh, zit dat zo? Maar we denken ook dat je gewoon een aantal andere dingen wel kunt oefenen. Dus we sluiten het boek ook af met zeg maar eigenlijk 16 noten in de partituur, hebben we dat genoemd. Dat hebben we geleend van de auteur Tom Maas en Jacco van Uude, die dat stuk over zorgesthetiek hebben geschreven. En daarin nemen we eigenlijk 16 korte handvatten op van als je daar nou ja, mee aan de slag gaat, dan word je eigenlijk steeds sensitiever om met het schone in jouw eigen praktijk te werken. En dat betekent onder andere van oefen je waarneming, want dat is wel heel erg belangrijk. Maar ook probeer niet in die valkuil van snelheid en fixen te stappen, want dan maak je vaak meer kapot dan dat er het schone kan ontstaan. Ook zeg maar voor practitioners niet een nieuw iets, maar toch ook kies heel zorgvuldig de manieren waarop je werkt met groepen bijvoorbeeld of met mensen. Kijk ook zeg maar heel erg naar wat de anderen nodig hebben, wat daar gebeurt. Hè. Dus wees alert op wat er gebeurt. Dat heeft ook weer met dat waarnemen te maken.
Ik hoor je bij heel veel dingen wel. Daar zit wel in. Zorg dat je er bent. Dat je, ja. Dat je open staat. Dat je kijkt, dat je voelt. Dat je niet met je gedachten eigenlijk ergens anders bent. Nee, dat je er maar een beetje aan.
haast. Hè?
Precies,
dus niet
want dan
van
zie je
de,
het niet meer.
Niet van de ene teams meeting in de andere teams meeting. Want dan ga je dat niet zien.
Nee.
Tenminste, dat is de kans een stuk kleiner.
Ja, maar ook wat zeg maar Jesse net aanhaalde over dat citaat van Tim. Hè? Moed tonen. Ook je eigen kwetsbaarheid toelaten. Dat is ook heel belangrijk om het, zeg maar, het schone te kunnen laten ontstaan. Verbinden met het vreemde. Dus zeg maar open zijn voor dat wat er kan gebeuren. Dat wat niet in jouw straatje past. Of dat wat je denkt van raar of vreemd. Ja, zeg maar eigenlijk onderzoekend zijn naar jezelf. Van wat betekent dit of naar de situatie. Dus het zijn op zich allemaal geen nieuwe dingen. Maar het is wel toch een pakket van een aantal zaken. Waar als je er wat naar bij stilstaat, dat je het wel kunt leren.
Ja, en daar staat er achter in het boek ook nog een manifest.
Ja.
He, dus we vinden dat het anders moet. Anders hoef je geen manifest te maken, toch? Nee. Jesse, daar hebben we natuurlijk veel te weinig tijd voor om de echte boodschap. Maar ja, aan de andere kant, goede oefening om de boodschap in weinig woorden te verpakken. Dus wat wil je met het manifest? Voor jullie, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, want het is een polyfonisch manifest.
Ja, meerstemmig. Ja.
Misschien, daar hebben we geprobeerd om in die van die 35 auteurs, om daar de rode draden uit te halen. In de eerste stuk van deze sessie hebben we het eigenlijk daar al ook al een stuk over gehad. Daar zitten een paar dingen in. Ook aansluitend op Harry. Misschien eerst zeggen, het schone is er al. Dat is het goede nieuws. Je merkt dat ook in de taal die mensen dan gebruiken. Want je moet het ontwerpen. Dus je moet er vooral niet naar werpen. Ja. Het schone ontvouwt zich. Of ontwikkelt zich. Of onthult zich. Hè? Dus het is er. Het is eerder zoals een rots waar het al in zit en je moet het er gewoon nog afkappen dan een blank canvas wat je nog moet schilderen. Hè? Dus dat is het goede nieuws. Het is er, je moet het gewoon leren zien en alles wat Margriet aanreikt.
Dus dingen, je moet ook dingen weghalen, blijkbaar.
Ja, bijvoorbeeld een heel drukke agenda. Hè?
Ja, ja.
Daar wat minder in zetten, dat zou kunnen helpen.
Ja.
Om dan hem weer terug druk te maken. Hè? Vooral helderheid, het is altijd die heen- en weerbeweging. Harry, een van de dingen die wij ook mee hebben gepuzzeld was van ja, moeten we daar eigenlijk überhaupt tijd in steken? In het schone, in een jaar vol crisis. Maar dat is een vraag die natuurlijk voortvloeit uit het goede. Hè. Is dat nuttig dat we daar tijd aan spenderen? Is dat wel effectief, efficiënt enzovoort? Dus de vraag die we op het einde ook proberen te antwoorden, wat voegt nu het schone toe? En een van de verschillende auteurs zeggen ook, ja, het schone is amoreel. De atoombom, hè, prachtige foto, maar ja, is toch wel redelijk amoreel. Maar het is niet zo, als je iets goed doet, dat het daardoor ook schoon is. Hè. Je kan de perfecte, of omgekeerd, dat het schoon is ook, dat het niet goed is ook weer een voorbeeld van operatie geslaagd. Het was een hele mooie operatie trouwens, hè, maar de patiënt is wel tragisch overleden. Ja. Wat trouwens ook schoon is, hè, hoe dat dan verkeerde beslissing, organisatie gaat failliet. In al zijn schoonheid. Onderzoek toont trouwens aan dat hoe langer dat je aan. Dat Steven de Groot heeft twee hoofdstukken, die is daar trouwens op gepromoveerd. Hoe langer dat je in een organisatie bent, hoe minder dat je schoonheid ziet. Maar die mensen, eenmaal als je hen erop wijst dat er veel schoonheid is, zien meer schoonheid dan mensen die er jonger zijn in de organisatie. Dus je kan het terugleren. Dus dat is, daar is ook empirie rond. Dus. En het finale, het unieke. Dat het schone toevoegt, Margriet begon er ook al mee, is dat het verbinding creëert, dat het samenhang creëert, dat het eigenlijk de fragmentatie die we in deze zwaar woord postmoderne samenleving toch wel zien, of de polarisatie, overbrugt. Dus het schone ervaren we allemaal individueel. Maar op het ogenblik dat we dat ervaren, voelen we ook dat we met iets in aanraking komen dat groter is dan ons, dat ons transcendeert. Alsof dat we, de Grieken zouden zeggen, uit de tijd chronos stappen. Dat is de tijd die op onze klok is. En we stappen in kairos, in een soort universele tijd, een soort verbinding met de oorsprong. En als dat nu niet schoon is, en misschien het nieuwe goud zelfs, dat zien we dan ook, in deze tijden van polarisatie, dat hoe meer dat we oog hebben voor het schone, hoe meer het net verbindend, universeel verbindend kan werken. En dat zie je bijvoorbeeld op het ogenblik dat een organisatie op overleven staat, van wat bindt, wat is onze missie? En opeens kom je daarmee in aanraking en dan zie je dat. Of de humaniteit of kwetsbaarheid of liefde of hoop, dat klinkt nu al heel soft, totdat je het meemaakt. dan opeens voel je die verbinding. En soms trouwens komt die verbinding achteraf pas. Dat kan ook nog gebeuren, dat de tijd zijn werk moet doen. Al die zaken komen erin. Op het einde in dat slotmanifest, de ontologie, de zijnsleer van de diepte, van het schone, het unieke dat het toevoegt. En ook hoe dat je als vakmens het schone wel tijdelijk kan isoleren, maar als je het isoleert, dan word je terug een white cube strategy. Als we het schone voor het schone gaan doen, dan worden we onschadelijk gemaakt. Het is nu net de liefde als vakmens die maakt dat we ook het ware en het goede er weer bij moeten nemen. Dus dat beschrijven we dan ook, hoe dat eigenlijk weer die driepoot is, terug naar die oude Grieken. Maar hoe dat het schone wel een unieke plek en zijn rechten kent en eigenlijk wel deel van een oplossing kan zijn voor de complexiteit waarin we zitten.
Mooi. Ik vond het een mooie verkenning met jullie. En volgens mij is het boek daar nog een veel grotere verdieping in van de verkenning. Want het mooie van het schone volgens mij is dat er ook geen antwoord op is wat het nou precies is. Dat is voor iedereen namelijk weer anders en is iets wat je zelf een beetje moet uitvogelen. Dus veel dank. Bijzonder leuk dat jullie hier waren. Jesse Segers en Marguerite de Man van CEO. Wil je meer weten over het boek, over het schone? Dan moet je even googlen. En anders dan zorgen wij er wel voor dat er een linkje op onze website staat. In de volgende aflevering van People Power, want wij gaan ook weer gewoon door, gaan we het hebben over duurzame inzetbaarheid. En waar we het heel vaak over hebben is, hoe zorg je nou voor dat mensen duurzaam inzetbaar zijn? Maar wat als het dan ondanks al je energie en inspanningen toch misgaat? Wat doe je dan? Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl